Zo stonden wij vanmorgen even stil bij deze vraag uit Handelingen 1. Heren, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Zoals gezegd, de vraag is verstandig genoeg, want het zag eruit dat in ieder geval geen koninkrijk aan Israël openbaar gemaakt zou worden. Maar dat is terminologie die wij vervolgens leren uit de brieven. Maar bovendien is dat ook terminologie die wij ontlenen aan wat hiervoor al in het Nieuwe Testament beschreven staat. Want hoe men dat ook keert of wendt, men kan natuurlijk vaststellen dat niet alleen in het Oude Testament, maar ook in de prediking van de Heer Jezus en zeker ook in die van Johannes de Doper gesproken wordt over het naderen of de komst van dat beloofde koninkrijk. Koninkrijk Gods, Messiaanse Rijk of hoe dat maar genoemd mag worden, maar in ieder geval een koninkrijk. En toen Johannes de Doper verscheen en als eerste onder het volk predikte, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dan mogen wij aannemen dat bij diezelfde gelegenheid zijn toehoorders geen enkele toelichting nodig hadden op die term Koninkrijk der Hemelen. Dat is tegenwoordig wel anders, denk ik altijd. Maar die hadden ze kennelijk niet nodig, want om een of andere reden kende men uit het Oude Testament deze gedachte dat, en ik citeer, bijna automatisch uit het Oude Testament dan ook, hè, dat de God des Hemels zelf zich een koninkrijk verwekken zou. Die kennen die uitdrukking? Doch de God des hemels zelf zal zich een koninkrijk verwekken. En daarna wordt gezegd, en dat koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Ik geloof dat beide citaten zijn uit Daniël hoofdstuk 2... De laatste in elk geval, de eerste dacht ik ook, de God des hemels zal zichzelf een koninkrijk verwekken. En het zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is een heel interessante zaak. Dat betekent dat we dan meteen weten wat de term koninkrijk der hemelen betekent. Dat gaat dus over dat koninkrijk wat volgens de profetieën van Daniël zou komen. En dat is wel degelijk een koninkrijk wat gegeven zou worden aan Israël. Dat wil zeggen dat niet alleen Israël van dat koninkrijk deel zal uitmaken, maar dat Israël zelf als volk van koningen zou fungeren in dat koninkrijk. Het volk zou heersen, is de gedachte. Het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Dat is een aardige, want een starre, sorry hoor, ik bedoel het echt niet lelijk, maar ik zeg de dingen liefst zo duidelijk mogelijk. Hè? Een starre dispensationalist zal dan zeggen, zie je wel, de gemeente is een ander volk dan Israël. En dus wordt het koninkrijk niet gegeven aan de gemeente. Dan kun je rustig zo schrijven en iemand die vlot leest, pikt dat zo op en zegt, ja, inderdaad, dat is volkomen logisch. Maar het gaat voorbij aan de gedachte dat de gemeente wel eens heel goed Israël zou kunnen zijn. En ik bedoel uiteraard te zeggen, dat is ook eigenlijk zo. Op wat voor manier doet er niet toe, maar het is zo. Maar goed, daar wil ik het niet over hebben. Waar ik het over hebben wilde, is dat de discipelen, of beter gezegd de tijdgenoten van de Heer Jezus, die term Koninkrijk der Hemelen zo konden plaatsen. Geen enkel probleem, dat is gewoon het Messiaanse Rijk. Dat zou nabijgekomen zijn volgens de prediking van Johannes de Doper. En een dispensationalist is geneigd te zeggen, maar het koninkrijk was wel nabijgekomen, maar het kwam niet. En dan volgt systematisch de uiteenzetting. Ik heb altijd allerlei aantekeningen bij me waar ik nooit de weg in kan vinden. In de Bijbel zelf gaat het meestal iets makkelijker, eerlijk gezegd. Maar daar wordt uiteengezet over het koninkrijk dat het gepredikt werd, dat het aangeboden werd, dat de koning werd aangeboden en gepredikt aan Israël, heb je dat? Maar dat vervolgens het koninkrijk zowel als de koning werden afgewezen, alle stellingen met een hele reeks bijbelteksten, en dat dus het koninkrijk is uitgesteld. Waarna wij onvermijdelijk met de serieuze vraag blijven zitten, in hoeverre Johannes de Doper dan waarheid sprak toen hij zei, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Toen zei iemand, ja, dat is omdat de koning nabijgekomen was. En dan zeg ik weer, er was nog een lange weg te gaan in de dagen van Johannes de Doper, voordat die koning er zou zijn. Want de Heer Jezus was er wel, maar daarom nog niet de koning. Daar was Messias de vorst. De vorige circulaire, weet u nog, de 69 weken. Daar was Messias de vorst, maar niet Messias de koning. En toen hij daar eindelijk was, de koning, door zijn opstanding uit de dood, en toen hem gegeven was alle macht in hemel en op aarde, toen verborg hij zich. Toen verscheen hij af en toe. Hij verscheen af en toe, maar niettemin, in het algemeen, zag niemand hem. Hij was er niet. Althans niet zichtbaar. Waar is dat koninkrijk dan? En waar is die koning dan? En in hoeverre had Johannes de Doper dan gelijk toen hij zei, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen? En wat voor zin had het dan, het evangelie van het koninkrijk zelfs, te prediken in die dagen? En dan ontstaan de problemen, vanzelfsprekend. Toch, wanneer wij gewoon in het Nieuwe Testament lezen over het koninkrijk, zal duidelijk zijn dat de evangeliën volstaan met die term. Ik laat het verder weer buiten beschouwing, maar het gaat constant over het koninkrijk. Wie de minste is in het koninkrijk, wie de meeste is in het koninkrijk, enzovoort. Hoe men het koninkrijk zou beërven, dan wel binnengaan, enzovoorts. Of het met koninkrijk zou zien, dan moest je wedergeboren worden, weet u nog? Werd door Nicodemus gezegd. Anders zul je het koninkrijk niet zien, laat staan ingaan, enzovoorts. Het komt overal voor. De evangelie door. Het gaat over niks anders dan het koninkrijk. En in Handelingen, dat is het volgende Bijbelboek dan, vinden we precies hetzelfde. Namelijk, Handelingen 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, wie het maar wezen mag dan, hè? Theophilus. Johannes Theophilus heet hij waarschijnlijk, maar vooruit. Van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven, discipelen dus, apostelen, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, niet aan het volk, maar aan de discipelen, alleen, maar hij vertoonde zich als de koning, als de opgewekte, nooit aan het volk, alleen aan de discipelen, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Waar was dat nou nog voor nodig? Na zoveel jaar dat ze samen hadden opgetrokken. Waarom is het nodig dat de Heer 40 dagen lang met zijn discipelen spreekt over de dingen aangaande het koninkrijk Gods? En hoe komt het dat ze na die 40 dagen, vers 4, 5 en 6, hoe komt het dat ze na die 40 dagen nog vragen, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? U moet begrijpen dat als de Heer 40 dagen lang, na zijn opstanding, met hen spreekt over het koninkrijk Gods, dan leidt het vervolgens geen enkele twijfel dat daarna dat koninkrijk Gods wel degelijk opgericht zou worden. En ook inderdaad tot op zekere hoogte een gestalte zou krijgen, vorm zou krijgen. Niet al te plastisch, niet al te zichtbaar, daar heb ik het niet over. Maar het gaat om dat het koninkrijk gerealiseerd zou worden. Toch? De vraag is ook niet, zult gij het koninkrijk oprichten? De vraag is, zult gij het koninkrijk oprichten aan Israël? Want dat hij het zou oprichten, vloeit feitelijk al voort uit deze uitspraak uit vers 3. Het gaat nog steeds over het aangekondigde koninkrijk uit het Oude Testament, het gepredikte koninkrijk hier uit de voorgaande jaren, zoals uiteengezet in Matthäus tot en met Johannes. En ook in het vervolg op deze geschiedenis wordt gezegd dat de Heer na zijn opstand, in die 40 dagen dat hij aan zijn discipelen zich bij gelegenheid vertoonde, dat hij toen met zijn discipelen gesproken heeft van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Toch? Wat voor zin heeft dat als dat koninkrijk niet opgericht zal worden en dat het nog 2000 jaar... Ruwweg. Dat het nog 2000 jaar zal duren voordat het koninkrijk gestalte zou krijgen. Dat is toch misleiding dan, of niet? Ja, dan kunt u zeggen, ja, maar het gaat ons niet aan om dat te bekritiseren. Als de heer vindt dat hij dat doen moet, dan doet hij dat maar. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar het is toch ook goed om je gezond verstand daarbij te gebruiken. Waar sprak de heer over? Over het koninkrijk gods. Maar de vraag is of wij wel weten wat dat koninkrijk gods eigenlijk is. En wat de schrift in het algemeen over dat koninkrijk gods zegt. Want hoe dan ook, ik zeg wel, ik laat de uitspraken in de evangelie buiten beschouwing. Maar ik wil er toch twee even aanhalen dan uit de evangelie. Twee maar. Nou, misschien drie dan, vooruit. Blader ik even terug naar Lucas 17. Want kijk, deze vraag uit Handelingen 1 vers 6... wordt hier niet voor het eerst gesteld. Als iemand toch zegt, het koninkrijk gods is nabijgekomen, of het koninkrijk der hemelen, hoe het maar luidt, dan is toch de tegenvraag, en, wanneer komt het dan? Dat mag ik tegenwoordig niet meer zeggen, heb ik begrepen, hè? Wanneer komt het dan? Maar goed, maar dat is toch de vraag, wanneer dan? En daar wordt me nooit een antwoord op gegeven, maar de vraag wordt gesteld, ook al in Lucas 17, vers 20... Lucas 17, vers 20. En gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het koninkrijk gods komen zou. Is toch hetzelfde ongeveer? Heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk gods komt niet met uiterlijk gelaat. Hij geeft dus geen antwoord op de vraag wanneer het komt. Niet rechtstreeks, geen chronologisch antwoord zal ik maar zeggen. Maar hij geeft wel een antwoord op de vraag naar het koninkrijk. En hij zegt over dat komende koninkrijk, het koninkrijk gods komt niet met uiterlijk gelaat. En lees hem goed, de uitspraak. Er staat niet, het koninkrijk gods heeft geen uiterlijk gelaat. Of het koninkrijk gods zal nooit een uiterlijk gelaat hebben. U weet wat uiterlijk gelaat is, hè? Dat wil zeggen dat men het aan de buitenkant kan zien, dat het zich manifesteert. Een uitwendig koninkrijk, zichtbaar koninkrijk dus. Maar de heer zegt, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, waarmee hij niet zegt dat het nooit een uiterlijk gelaat zal hebben, maar hij zegt, als het komt, dan is het onzichtbaar. Dan heeft het geen uiterlijk gelaat, maar daarom is het er wel. Hebben jullie? Dat betekende deze, dat is niet een uitleg mijnerzijds. Ik probeer u alleen te dwingen om nauwkeurig te lezen wat er wel en niet staat. En er staat dus dat als het koninkrijk komt, zal het onzienlijk zijn. Dat wil niet zeggen dat het altijd zo zal blijven. Want je kunt zelfs, het hangt er vanaf hoe je de klemtonen legt, maar je kunt zelfs uit de uitdrukking lezen dat als het eenmaal gekomen is, dan zal het later alsnog een uiterlijk gelaat krijgen. Maar eerst onzienlijk en daarna alsnog zienlijk. Dan word ik door de heer toegelicht, want hij zegt gewoon, vers 21, en men zal niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet, vind ik altijd een leuke, deze, want ziet, hè? Men zal niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk gods is binnen u lieden. Een verborgen koninkrijk dus. En dan kun je natuurlijk als dispensationalist wel wegredeneren, wordt namelijk dikwijls gedaan. Maar dat moet je niet doen, dit staat ook in de Bijbel. En er wordt dus gewoon gesproken over een koninkrijk wat onzienlijk is. Wat vooralsnog onzienlijk is. En daarna staat er, hij zei tot de discipelen, niet meer tot de fariseeën, maar tot de discipelen, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des mensen te zien en gij zult niet zien. En zij zullen tot u zeggen, ziet hier of ziet daar is hij, gaat niet heen en volgt niet. En nou doe ik het geraffineerd, nou zeg ik, en hoe lang blijft dat dan zo dat er niks te zien valt van het koninkrijk? En dan staat er, want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksem tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in zijn dag. En als je nou wel eens vaker wat in de Bijbel gelezen hebt, dan weet je dat deze uitdrukking uit vers 24 van Lucas 17 een rechtstreekse verwijzing is naar de dagen van de grote verdrukking, de 3,5 jaar van grote verdrukking wel te verstaan, die ogenblikkelijk voorafgaan aan de verschijning, het zichtbaar worden van het koninkrijk, namelijk door de verschijning van de Heer zelf op de Olijfberg in zijn wederkomst dus. Waarna de volgende vraag is, en waar staat dat dan? En dan zeg ik, dat is Matthäus 24. Daar wordt gesproken over de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft. Wordt gesproken over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De grote verdrukking, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen enzovoorts, zo zal ook enzovoorts. En dan gaat het over de wederkomst van Christus. Hier staat dat veel korter, maar we worden geacht dat te herkennen. En dat betekent dus dat voor het einde van de 70ste week van Daniël, dit koninkrijk van Christus, dit koninkrijk Gods, wordt het hier genoemd in vers 21, niet zichtbaar wordt. Heel eenvoudig. Zou verborgen blijven. Hoe lang dat dan zou duren is een ander verhaal. Ja, wij praten over 2000 jaar voor het gemak afgerond, want dat is het feitelijk ook. Als ik het letterlijk neem, dan bedoel ik de 2000 jaren vanaf het einde, nee, vanaf de opstanding van Christus tot aan het moment dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Het einde van de 70ste week, als u het mij vraagt, is dat precies 2000 jaar van 360 dagen per stuk. Maar daar wil ik het vandaag niet eens over hebben. Ik neem aan dat de term langzamerhand wel ongeveer bekend is. Volgende artikel in de circulaire. Daar komt het in van het jaar nog dus. Maar daar hebben we het dus nou verder niet over. Maar de gedachte is dat voordat het zover is, voordat die grote verdrukking zijn loop heeft gehad over Jeruzalem, over uw volk en uw heilige stad, Daniël 9, vers 24, voordat het zover is, zal het koninkrijk verborgen blijven. Dus tot 7 jaar na de opname van de gemeente en daarna wordt het langzamerhand zichtbaar. Eerst Jeruzalem, dan Samaria, dan de uiterste der aarde. Zelfde volgorde. Ja, en de aanloop in Petra natuurlijk, hè? Maar goed, dat leggen we een andere keer weer uit. Maar dat is waar het om gaat. Hoe dat ook zij, deze uitspraak in Lucas is duidelijk genoeg. Het koninkrijk zou wel aanbreken, het zou zelfs komen, is zelfs de gedachte hier. Maar het zou komen niet zichtbaar, niet in een zichtbare gedaante. Het zou pas zichtbaar komen als de Heer inderdaad zijn voeten zou zetten op de Olijfberg. En diezelfde gedachtegang is op de achtergrond van wat er verder in Handelingen 1 volgt. Maar dat heb ik ook wel eens vaker uiteengezet. Het idee is namelijk dat de zogeheten hemelvaart van de Heer Jezus in werkelijkheid, en dat is wat ik echt bedoel, in werkelijkheid niet anders is dan een uitbeelding van zijn wederkomst. En dus ook een zichtbaar, een visueel antwoord op de vraag van de discipelen. U weet wel, zult gij in deze dag uw koninkrijk oprichten? Nee, aan Israël zal het pas opgericht worden, letterlijk, en het zal openbaar worden, wanneer de Heer zal verschijnen uit de hemel, op de wolk en dan op de Olijfberg. Zelfde gebeurtenis, zelfde film zeg ik altijd, maar dan in omgekeerde volgorde. Dat weet u toch, hè? Dit was het laatste teken wat de Heer Jezus deed. Het is een teken van zijn wederkomst. Staat er ook bij, dus dat is ook mijn uitleg niet, staat er gewoon bij. Zijn mannen en die zeggen, nou deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. Met andere woorden, het is gewoon een uitbeelding van de wederkomst van Christus, maar dan achteruit gezien. Dat is het. En moeilijker is het niet, want u en ik weten dat de Heer Jezus ten hemel voer op de dag van zijn opstanding en gezet werd aan Gods rechterhand, uitermate verhoogd, op eerste paasdag. Dat staat vaak genoeg in de Bijbel, dus ik ga er vandaag ook niet verder op in. Dat is nu eenmaal het idee. En hemelvaartsdag is in feite het laatste teken wat de Heer Jezus deed. Het teken van zijn wederkomst. Dat is waar het over gaat. En in afwachting van die wederkomst, in afwachting van de zichtbare verschijning, zoals Handelingen 1 ook zegt, van de Heer Jezus. In afwachting daarvan blijft dus niet alleen de Heer, de koning, maar daarmee ook zijn koninkrijk verborgen en heeft het geen uiterlijk gelaat. En op het moment dat men zegt, nu, ziet hier of zie daar, dan zegt de schrift, nou, er is niks te zien, ga maar niet kijken, want dat is het niet. Zodra wat te zien is, is het in ieder geval niet het werk van de Heer, is eigenlijk het idee. Begrijp je me goed? De Heer werkt in onze dagen. In u en mij mag ik aannemen. Daarvan wordt ook wat zichtbaar. Mag ik aannemen, is wel te hopen. Maar wat zichtbaar wordt, is niet het werk van de Heer. Wat zichtbaar wordt, is de uitwerking ervan, het resultaat daarvan. Wat zichtbaar wordt, is de verandering die in ons bewerkstellig geworden is. Sommigen schijnen dat niet te begrijpen. Maar het is nou eenmaal zo, dat wat wij ook doen, hoe wij ook leven, wat er van ons zichtbaar is, er is nooit van te bewijzen dat het werk Gods is. Het is dus niet te zien. Absoluut niet. Zo zit dat. En dat is een Bijbels gegeven, dat is ook een belangrijk Bijbels gegeven. Het is niet de conclusie die we achteraf trekken. Het is een fundamentele waarheid. Het betekent gewoon dat als iemand ons op bepaalde dingen wijst, zichtbare dingen in de wereld, en zegt dat is het werk Gods, dan weten wij dat het niet zo is. Zo is dat. Want als gezegd moet worden, dan is sowieso al twijfelachtig, en dat in de eerste plaats, en in de tweede plaats, de schrift zegt ons, dat wat de Heer ook vanuit zijn almacht, vanuit zijn koningschap doet, hij doet het in het verborgene. Onbewijsbaar, onzichtbaar voor de wereld. En dus geldt in onze dagen ook de uitspraak van de Heer, zalig zijn zij die niet zien, maar nochtans geloven, of zoals de apostel zei, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Ik kan het ook niet helpen, zo is het nou eenmaal. En vraag mij nog niet, wat is het dan wat ik zie? Dan zeg ik gewoon, nou, niet het werk Gods. En van wie het dan wel is, laat zich raden, maar dat is volstrekt onbelangrijk. Als het niet het werk Gods is, is het onbelangrijk, toch? Hoef ik ook niet te beantwoorden. Nou goed, dat was Lucas 17. Daarnaast hebben wij nog de aardige uitspraak uit Johannes 18. Eveneens over het koninkrijk. Letterlijk. Tussen twee, laten we zeggen, machthebbers onder elkaar. Vanaf vers 33 van Johannes 18. Pilatus ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? En dus is er sprake van een koninkrijk uit Juda en dus uit Israël. Zijt gij de koning der Joden? Waarna de Heer op typisch Joodse wijze antwoord, denk ik altijd, met een tegenvraag. Zegt gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Ik denk altijd dat je dat vers moet lezen met een Jiddisch accent, maar dat kan ik niet zo goed, hè? Zegt gij dit van uzelf of hebben anderen dat van mij gezegd? Waarna Pilatus er ook wat van kan en weer een tegenvraag stelt en zegt, ben ik een Jood? Enzovoorts. Nou goed. En dan vers 36. Waar de Heer zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Tegenwoordige tijd. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En wereld is gewoon de vertaling van kosmos. De zichtbare wereld dus. Uitdrukkelijk, de zichtbare wereld, kosmos. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Zegt de Heer, en dat is een bewijs. Hij streeft niet een koninkrijk in de wereld na ook, zegt hij. Want als ik dat zou doen, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben, enzovoorts. En dan zou ik niet aan u zijn overgeleverd. Maar, zegt de Heer, maar nu. Want hij zegt, het is niet alles wat hij zei. Hè? Het is niet alleen maar, nu is mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij zegt nog meer, hij zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. En dat zou dus ook een poos zo blijven, dat zijn koninkrijk niet van deze wereld zou zijn. Maar de meest logische vraag naar aanleiding van deze opmerking van de Heer Jezus is natuurlijk, als zijn koninkrijk nu niet van hier is, wanneer dan wel? En de tweede logische vraag is, als zijn koninkrijk nu niet van hier is, van waar is het dan wel? Hebben jullie? Twee vragen. Als het nu niet van hier is, wanneer dan wel? En als het nu niet van hier is, van waar dan wel? Met andere woorden, voordat het koninkrijk van hier op aarde zou zijn, zou het eerst van ergens anders zijn. En als het niet van de kosmos is, let even op, als het niet van de kosmos is, en dus niet is van de twee hemelen en de ene aarde, want de kosmos, als er geen beperkende bepalingen bij staan, de kosmos is hemel en aarde, die geschapen werden in Genesis, of volgens Genesis 1, vers 1. Waar is het koninkrijk dan? Als het niet is op aarde, als het niet is in de eerste hemel, dan zeg ik het voor. Als het niet is in de eerste hemel en ook niet in de tweede hemel, wel, in het dodenrijk zal het niet wezen. Daar komt het ook hoor, daar gaat het niet om, maar dat is een ander verhaal, dat heet niet zo namelijk. Waar is het dan dus? We hebben maar één plaats over, dus dat is makkelijk genoeg. In de derde hemel. Waarom schiet men er altijd te binnen? Ik kwam van de week een boek tegen, las ik de opdracht van de schrijver. Zo'n boek gewijd aan, weet u wel, dedicated to zijn vrouw die kennelijk overleden was. En die met een goedkeurende blik nu op dit werk neerkeek vanuit de zevende hemel. Dan denk ik, heb ik nou toch een Mohammedaans boek te pakken? Maar dat was niet zo. Want u weet, de zevende hemel komt uit de Koran, niet uit de Bijbel. De Bijbel kent er maar drie. Maar goed, dat even te zeggen. Maar dan zie je hoe naïef men soms sommige uitdrukkingen gebruikt. Hè? Wellicht ook de goede trouw, maar bepaalt niet bijbels. Nou goed, dat even te zeggen. Als het niet van de kosmos is, dan is het van boven de kosmos, uiteraard. Als het dus niet is van de twee hemelen en de ene aarde die samen de kosmos vormen, dan is het daarboven, namelijk in de derde hemel, bijgenaamd de hemel der hemelen, die hemel waarvan de Bijbel niet zegt dat die geschapen is, maar waarvan de Bijbel zegt dat die van ouds is. Dat is van een hogere dimensie, voor de technici onder u. Van andere orde. Daar is het koninkrijk. En we zeggen maar gewoon in het normale taalgebruik, dat is dus een geestelijk koninkrijk, maar wel degelijk hoort het thuis in een plaats. Namelijk, geestelijke plaats dan vooruit, maar een plaats, namelijk de hemel. Daar is het koninkrijk. En dan moet ik er nog wat bij zeggen, voor sommigen is dat hetzelfde als, dan is het er niet. Weet u wel, dat is dan theorie. Ja, de Heer is weggegaan in de hemel, zijn koninkrijk ook. Die denken dat het een soort ijskast is of zoiets. Want dan komt het dan later wel weer uit, dan blijft het zo lang goed. Maar dan komt het in de toekomst alsnog, maar dat betekent het niet. Als de Heer zegt, mijn koninkrijk is niet van hier, dan zegt hij dus dat hij wel degelijk een koninkrijk heeft. En in de praktijk betekent dat niks als zij geen onderdanen zou hebben. Als hij niet over mensen dus koning zou zijn. En wat de Heer gewoon zegt hier, is dat hij een verborgen koninkrijk heeft, maar een koninkrijk wat vooralsnog in de wereld niet zichtbaar is. En als het in de wereld niet zichtbaar is, dan heeft het ook niet een directe uitwerking in de wereld. Daar speelt het ook geen rol. In de wereld, begrijp je me goed, het speelt een rol en het heeft een uitwerking, maar niet in de wereld. Het is een werking Gods die zich juist aan de wereld onttrekt. En op het moment dat u nou denkt van nou gaat hij toch al ver in zijn conclusies, zeg ik nou, dat valt wel mee, want dat is nou precies waarmee de Nieuwtestamentische brieven openen, met die gedachte. Namelijk, met dat de Heer de wereld heeft losgelaten, overgegeven, enzovoorts. Dat de Heer tot de wereld gezegd heeft, ze willen mij niet, dan wil ik hen niet. Willen ze mij niet dienen, dan laat ik hen los, zal ik ook niet over hen heersen. Willen ze mij niet dienen, dan zal ik hen niet zegenen. Willen ze mijn woord niet, dan zal ik niet naar hen luisteren. Enzovoorts. En het grootste deel, nou het grootste deel, maar de tweede helft, het tweede deel van Romeinen 1, gaat daarover. En dat is lang niet de enige schriftplaats overigens. Maar het is de meest voor de hand liggende in dit verband. De Heer zegt dus gewoon, nu is mijn koninkrijk niet van hier. En daarna, in de volgende verse, hier in Johannes 18 dus, zegt Pilatus tot hem, zijt gij dan een koning? Die trok de goede conclusie, een goede conclusie, dus toch een koning. Al is het dan niet van hier en dus niet der Joden. Toch een koning. Dan zegt de Heer Jezus, gij zegt dat ik een koning ben. Of dat een moet je gewoon weglaten, dat staat er ook helemaal niet. Hè? Gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik de waarheid getuigenis geven zou. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Maar let goed op, want de uitdrukking in ieder die, enzovoort, hoort mijn stem, is de beschrijving van zijn koninkrijk. Daar gaat de discussie toch over. En in dat verband staat het er toch. Hij is koning en degenen die zijn stem horen, zijn dus degenen die aan hem horig zijn, al is dat erg oud-Nederlands. Maar zoek het maar eens op in je woordenboek, hè. Diegenen die naar hem horen, zijn aan hem horig en zijn dus aan hem onderdanig. En zijn dus zijn onderdanen. En moeilijker is het niet. En daarnaast leggen we dan met gemak weer de uitspraak uit Johannes 10 enzovoorts. De goede herder, schapen horen mijn stem. We hebben hier toch een koninkrijk, met de herder als koning en met de kudde als de onderdanen, die dan zijn stem horen. Ja, dat is een beeld, dat heb je goed begrepen. Ja, een beeld. Maar dat is het toch? Zie? Dus wel degelijk een koninkrijk, ook in onze dagen. En er zijn dan twee schriftgedeelten uit de evangelie. Een ander noem ik in het algemeen en zo uit het hoofd. Want ik durf het haast niet meer te vertellen. Maar u weet het nog, Matthäus 13, hè? Matthäus 13, een van de eerste hoofdstukken dus uit de evangelie. Matthäus 13, u weet wel. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat begrip wordt daar meteen geïntroduceerd. Tijdens de bediening van de Heer Jezus. En zodra die voor het eerst een gelijkenis vertelde, zei hij erbij, denk erom, al die gelijkenissen, ook alles wat er volgt, alle gelijkenissen gaan niet over het koninkrijk der hemelen, maar over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Over alles wat van doen heeft met dat koninkrijk niet openbaar wordt, althans voorlopig, maar het heeft van doen met de tijd waarin dat koninkrijk verborgen blijft. Dat is waar het over gaat. Maar als u die schriftplaatsen bij elkaar zoekt, dan heb je er nogal wat. Dan zult u zien dat je weliswaar kunt zeggen, de evangeliën spreken over het koninkrijk, maar dat is niet nauwkeurig genoeg gezegd. Ze spreken over het koninkrijk dat verborgen zou blijven. Ze spreken over de verborgenheden van het koninkrijk, over dat het koninkrijk niet zou komen met uiterlijk gelaat enzovoorts. Stond op voorhand, inderdaad, allemaal al vast. En de vraag waarmee je dan inderdaad blijft zitten, is die vraag die we al een paar keer nu zijn tegengekomen. Maar wanneer zal het dan aan Israël weder opgericht worden? Wanneer wordt de koning ook inderdaad de koning op de troon van zijn vader David in Jeruzalem? Wanneer krijgt het dan wel een uiterlijk gelaat? Of hoe zal dat dan tot stand komen enzovoorts? Maar te zeggen op voorhand en bewijzen van vooroordeel dat de discipelen niks wisten over een verborgen koninkrijk of over dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden, dat is dwaasheid, daar wisten ze wel wat van en ze stelden er dus vragen over. Ze kregen alleen lang niet altijd het volledige antwoord. Hier ook niet. Maar dat zij wisten of op zijn minst konden weten dat dat koninkrijk niet zonder slag of stoot zomaar ineens op aarde gestalte zou krijgen, dat is een duidelijke zaak. En te zeggen dus dat de apostel Petrus bij zijn toespraak op de Pinksterdag alleen maar dacht aan, nou komt het koninkrijk zeer binnenkort, hier zal Jeruzalem bevrijd worden van de Romeinen, dat is dwaasheid. Hij wist dat het zo niet zou gaan en toen hij de vragen overstelde kreeg hij geen antwoord. En dat is veelzeggend genoeg. En de Heer zei zoveel als, en dan zeg ik het met eigen woorden, Petrus, trek er je nou niks van aan over die kwestie van dat koninkrijk, want wat jou betreft, je zult gewoon doen wat je zou doen als het koninkrijk zou openbaar worden, namelijk je zult de kracht van de Heilige Geest zal over je komen, je zult mijn getuige zijn, Jeruzalem en geheel Judea, ik doe het nou met opzet even een andere indeling, Jeruzalem en geheel Judea en Samaria, de stad, en alles wat daarbij hoort. Heb je dat? Dat is even een zijlijn, maar vooruit, hè. Maar gewoon zoals aangekondigd, Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde. Dat heeft hij ook gedaan. Zie? Nou. En als Petrus erna gevraagd wordt bij wijze van spreken, dan zegt Petrus, kijk, de Heer Jezus is weg, is in de hemel op de allerhoogste troon van zijn vader gezeten, handelingen 2, uitermate verhoogd, tot Heer en tot Christus gesteld, en daarna zegt hij, ja, en de hemel moet hem ontvangen, tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Want niet alle dingen worden wederom opgericht, zoals het wel eens gelezen wordt. Maar alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben, dat is handelingen 3. En hoe lang het dan duurt? Nou, het duurde even voor we het antwoord van Petrus kregen. Niet in handelingen, denk ik, maar wel in 2 Petrus 3. 2 dagen, zei hij. Waarmee je meteen zei waar hij zijn gedachte vandaan had. 2 dagen. Uit een psalm namelijk, onder andere. 2 dagen van 1000 jaar. Vandaar die 2000 jaar, hè? Weet je wel? Maar goed, daar ga ik ook verder niet meer op in. Maar het gaat er maar om dat we dat vooroordeel niet zouden hebben. Integendeel. Maar zo gaat het verder. Dan kom ik in handelingen dus, dan spreekt de Heer met zijn discipelen over het koninkrijk. Waarvan hij al uitgebreid genoeg gezegd had dat het in zijn komst verborgen zou zijn. Geen uiterlijk gelaat zou hebben enzovoorts. 40 dagen lang spreekt de Heer erover met zijn discipelen. Daarna stelt Petrus waarschijnlijk, of gewoon de discipelen de vraag, maar wanneer komt het dan echt, wanneer wordt het dan openbaar aan Israël? Zegt de Heer, nou, dat komt er niet toe te weten. Dat is ook minder interessant eigenlijk. Is ook zo. Is ook veel minder belangrijk. En dus krijgen ze daar geen antwoord op. Maar dan ga ik eens gewoon wat verder, hè, door handelingen. Dan blader ik eens door naar handelingen 8... Daar gaat het evangelie overigens naar Samaria. Handelingen 1 en 2 was Jeruzalem, handelingen 8 is Samaria. En dan staat er, daar was een Simon, de tovenaar, weet je wel. Maar toen kwam Filippus daar en predikte het evangelie en dan staat er in vers 12. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden mannen en vrouwen. Wat predikte Filippus in Samaria? Gij zult mijn getuige zijn. Prediken. Jeruzalem, Judea, Samaria. Nou, hier zijn we in Samaria. Wat predikte Filippus? Het evangelie van het koninkrijk Gods, staat er. Was het dan zo'n koninkrijk? Of wat predikt hij? Het koninkrijk is nabij gekomen, bekeert u? Dat kan nooit, want de Heer was al uitermate verhoogd op de troon. En dat is wat gepredikt werd. Staat er trouwens bij, namelijk het evangelie Gods en de naam van Jezus Christus. De naam van Jezus Christus wil zeggen de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Wie hij is, welke verhoogde positie hij heeft. Zoek het woord naam maar op in een goed woordenboek. Zult u zien dat de betekenis is. Onder andere. Wie hij is en welke verhoogde positie hij heeft. In dit geval als koning en hoge priester en hoe dat maar heten mag. Koninkrijk dus. Er is geen enkel probleem over, wordt ook niks aan toegevoegd. Dat is wat hij predikte. Koningschap van Christus. Het koninkrijk van Christus. En dat blijft ook zo, want dan gaan we naar handelingen 14. Handelingen 14... Dan zijn we bij Paulus. In Derbe, in vers 21. En er staat, en als zij derzelfde stad het evangelie verkondigden, vele discipelen gemaakt hadden, keren ze weder naar Lystra en Iconium en Antiochieën, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat ze zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Hebben die? Die laatste is leuk, hè? Nou, nee, de inhoud ervan niet, maar wat er staat, hè? Dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Niet dat wij door de grote verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods, maar door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. hier toegepast op de dagen waarin dit gepredikt werd, uiteraard, terwijl wij de gedachte kennen uit de profetie dat men door de grote verdrukking zou ingaan in een zichtbaar koninkrijk. Maar hier gaat het over de verdrukking in het algemeen, waardoor men ingaat in het koninkrijk nu, in het onzienlijke koninkrijk. Het is dezelfde waarheid namelijk. Zie? Het is hetzelfde beginsel wat wordt toegepast. Niettemin, het gaat over ingaan in het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen, het gaat erom dat men zich zou stellen onder de heerschappij, onder de macht van Christus, de door God aangestelde eerstgeborene, de koning, de hoge priester, of hoe je maar heten mag. En nou zijn we al in hoofdstuk 14 van Handelingen. En ja, geloof het of niet, maar er zijn er die bij koninkrijk aan niks anders kunnen denken als een openbaar koninkrijk in Jeruzalem. En die bij koninkrijk lezen, oh, dus niet de gemeente. Dat gebeurt. Waarna de vraag is, wat gaat het hier nou eigenlijk over in deze hoofdstukken? Ja, staat koninkrijk, dan is de conclusie die wel getrokken wordt, dan gaat het dus niet over ons. Dan gaat het niet over de gemeente waartoe wij behoren, want de gemeente is immers niet het koninkrijk. We hebben immers een lijstje met 14 punten over het verschil tussen de gemeente en het koninkrijk. Ik weet niet meer hoeveel, maar zoiets. Toch? Dan zegt men, dan gaat het hier dus niet over de gemeente. En geloof het of niet, maar dan is de conclusie die men trekt. Maar de discipelen wisten nog niet beter. Want die wisten dat nog niet. Die wisten niet dat het koninkrijk zou uitgesteld worden. Die dachten nog, abusievelijk, ze dachten nog dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Ik zeg altijd, nou, als ze dat dachten, waarom vroegen ze dat dan in Handelingen 1? De vraag, het stellen van de vraag bewijst dat ze dat niet dachten namelijk, maar dat ze in onwetendheid waren over bepaalde zaken. Dat is wat anders. Maar dat het gaat over het koninkrijk, dus volstrekt juist uiteraard, of wat zij predikten was in strijd met het plan Gods. Die conclusie moet je dan trekken. Nou, die conclusie wil men niet trekken, dus zeg maar, nou ja, toen wisten ze nog niet beter. Het was na zij dachten, naar eer en geweten, dan blijft het goed bedoeld, maar u weet hoe het met goed bedoelde zaak is. Jammer maar helaas, denken wij dan. Tot in Handelingen 14 nu. Maar het is natuurlijk niet zo. Men zou de conclusie moeten trekken dat het koninkrijk inderdaad spreekt over de uitoefening van de macht van Christus vanaf de allerhoogste troon, en wij als gelovigen van vandaag zijn dat koninkrijk binnengegaan. Wij stellen ons onder de heerschappij van Christus. Wij onderwerpen ons aan zijn woord. Wij geven gehoor aan zijn stem, of hoe dat maar heten mag. En wij herkennen hem als de ene waarachtige heerser. Dat is maar waar het over gaat. Nou, en zo gaan we verder. Wat is nou Handelingen 14? Daarna komen we terecht in Handelingen 19... Dat wordt sterk, want daar is Paulus in Efeze. Efeze. De term Efeze wordt over het algemeen in verband gebracht met specifiek gemeentelijke waarheden. Dat weet u, hè? Maar goed, dat even dus. Efeze. Paulus is in Efeze. Daar komt hij, vindt hij enige discipelen volgens vers 1. En dat betekent in de praktijk gewoon gelovigen. Dat is wat het woord discipel in Handelingen altijd betekent. Gelovigen. En hij zegt tot hen in vers 2... Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En zij zeiden, wij hebben zelfs niet gehoord dat of er een Heilige Geest is. Interessant, hè? Leuk, hè? Ja. En toen zegt Paulus, zegt, waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden, in de doop van Johannes. Er kan ook niks mee miswezen. De doop van Johannes is echt gewoon een nieuwtestamentische doop. Hij heet zo niet omdat het specifiek is van Johannes, maar hij heet zo omdat Johannes de eerste was die hem toepaste. Ja, dat is de wet van Mozes. De wet was niet van Mozes, maar het heet wet van Mozes. En de doop van Johannes heet doop van Johannes. Het was niet van Johannes, maar hij was de eerste die hem toepaste. Hij krijgt dus de naam mee. Nieuwtestamentische doop. Het verschil tussen nieuwtestamentische en oudtestamentische doop is dat oudtestamentische doop moet je zelf doen en nieuwtestamentische doop moet je laten doen. En het verschil tussen Oude Testament en Nieuwe Testament is sowieso: onder het Oude moet je doen en onder het Nieuwe moet je laten doen. Toch? Onder het Oude moet je werken, onder het Nieuwe zou men geloven. Onder het Oude moet je doen dit, dit doen en gij zult leven. En onder het Nieuwe, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Bekeert u en laat u dopen. En niet doopt u. De Joden doen dat nog hoor, met de doop. Dat weet je. Die hebben ook een doop hoor, net zo goed. Maar men moet het zelf doen. Maar het nieuwe verbond is, laat u dopen, laat u reinigen, laat u zonde afwassen of hoe dat allemaal maar heten mag. Laat het doen, doop van Johannes. Dus er is niks mee mis, dat is Nieuw Testament, is doop. Waar is hij dan gedoopt? In de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggen het tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Dat wil zeggen, Johannes de doopter doopte in de naam van de Heere Jezus. En betekent dan dat deze gelovigen, deze discipelen, of hoe ze maar genoemd worden, wel degelijk wedergeboren waren, geloofden in degene die na Johannes zou komen. Het waren dus mensen die kennelijk de prediking van Johannes de Doper gehoord hadden en die door hem gedoopt waren. Maar ze geloofden dus in degene die door Johannes de Doper werd aangekondigd. Ze geloofden in de Heer Jezus. Ze leefden na de opstanding van Christus, dat kan niet missen. En zij waren dus wedergeboren en hadden de geest ontvangen. Alleen aardig is, dat wisten ze niet. En zeg nou niet, hoe kan dat? Want er zijn legio vandaag, die hebben de Heilige Geest ontvangen. En dat weten ze niet eens. Sterker nog, ze bidden erom. Ja, dat is tragisch, maar dat is zo. Men bidt om de Heilige Geest terwijl men die al ontvangen heeft. Omdat men niet weet. Zie? Nou goed. Wat Paulus doet, is hen de handen opleggen. En daar staat het, toen kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteren, waarmee maar duidelijk blijkt dat ook door de bediening van de apostel Paulus de geest werkt. Dat is ook de strekking van de gebeurtenis als zodanig. En dan staat er, deze waren omtrent 12 mannen, en hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Dat aanraden betekent niet aanbevelen, maar het wil zeggen de juridische aangelegenheden uiteenzetten. De juridische aspecten van het koninkrijk verklaren. Het woord raad heeft altijd de betekenis van, heeft altijd van doen met rechtszaken. Een raad, een hoge raad, dat weet u nog, is immers een rechtbank. En de raad kan zijn de rechtbank zelf. De raad kan ook zijn de uitspraak die een rechtbank doet. En ergens raad halen, dat wil zeggen dat je naar een advocaat gaat of een rechtsgeleerde die je dan vertelt hoe dit met die wet in elkaar steekt. Dat is het woord raad. Nee, nu niet meer, maar in 16 zoveel toen die Statenvertaling gemaakt werd wel. Daar gaat het maar om, hè. Dat is de betekenis van de term. Zodat hier gewoon staat dat Paulus de juridische achtergronden van het koninkrijk Gods aan hen verklaarde. 3 maanden lang van het koninkrijk Gods. Het koninkrijk dus. Daar gaat het hier over. En dan niet zeggen, toen wist Paulus dat nog niet beter. Want dan word ik een beetje giftig hoor. Dat meen ik echt. Want dat, maar dat zegt men hoor. En dat schrijft men ook zwart op wit. Toen wist Paulus nog niet beter. He? Zo van, hij heeft 3 maanden lang besteed aan een onderwerp wat helemaal niet aan de orde was. Nee, hij heeft 3 maanden besteed aan een onderwerp wat juist aan de orde was. Waarom wisten ze niet dat ze de Heilige Geest hadden ontvangen? Waarom konden ze er niks van merken, niks van zien? Wel, het is heel eenvoudig, omdat het koninkrijk Gods verborgen was. En als iemand dat kon uitleggen, was het de apostel Paulus. En waar moet je anders trouwens 3 maanden over praten, als het alleen maar gaat over het openbaar worden van een koninkrijk? U denkt toch niet dat hij 3 maanden lang eschatologie besproken heeft? Zo van eerst zal dit gebeuren en dan dat en dan zus en dan zo. Daar zaten deze mensen niet om verlegen. Waar ze om verlegen zaten is kennis over het werk Gods in hun eigen dagen. En dat is wat hij hen 3 maanden lang uiteen heeft gezet. Hoe dat zit met het koninkrijk waar ze zelf deel van uitmaakten uiteraard. En dat is ongetwijfeld wat de Heer in die 40 dagen in de eerste verse van Handelingen, hoofdstuk 1, ook gedaan heeft. En sprekende over de dingen het koninkrijk Gods aangaande, 40 dagen lang. En hier Paulus in Efeze hetzelfde, 3 maanden lang. Dat betekent dat het een redelijk gecompliceerd onderwerp is. Mede omdat het aan de ene kant gaat over een koninkrijk wat openbaar zou worden, en aan de andere kant over een koninkrijk wat verborgen zou blijven. Maar het is hetzelfde koninkrijk. Het koninkrijk, en er is er maar 1. Zie? Nou. En dan staat er, hij raadde hen aan de zaken van het koninkrijk Gods, vers 9. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg voor de menigte, niet gemeente, de weg voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekere tyrannus, hetgeen hij 2 jaren lang deed. Dat is ook aardig. Want 2000 jaar lang, zou dat koninkrijk inderdaad verborgen blijven. Maar waar het om gaat is dat als hij deze dingen uiteenzet, dan wordt men verhard. Wat heeft hij dan uiteengezet over het koninkrijk? Wel heel eenvoudig, dat het niet zou openbaar worden, maar dat het verborgen zou blijven. Dat het niet zou beantwoorden oorspronkelijk aan de aardse Joodse verwachting, ten onrecht overigens, die verwachting. Maar dat het integendeel een hemels en verborgen koninkrijk zou zijn met als consequentie dat wat de Heer ook zou doen in onze dagen, het zou er niet toe leiden dat Jeruzalem van de Romeinen zou bevrijd worden. Het zou er niet toe leiden dat het Joodse volk zou terugverzameld worden naar Canaan of Palestina of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt. En dat is de reden waarom men verhard wordt. Velen staan open voor een boodschap die inhoudt dat als men gelooft, of als men beantwoordt aan de eis Gods, dat God dan inderdaad wonderen dingen zal doen. In de wereld, onder de volkeren, onder Israël en bij voorkeur in ons eigen leven. Maar dat is niet de boodschap van vandaag. Dit soort manifestaties vinden in onze dagen niet plaats. God vertoont zich niet, God is boos, hij heeft zich verborgen. En hij doet in het verborgene wat, en niet in de wereld, maar in de zijnen, en dat is niet de wereld. Dat wil zeggen, hij doet het in degene die geloven. En niet in Israël, niet onder de volkeren, niet in deze kosmos, maar inderdaad in u en mij, wanneer we ons aan hem onderwerpen. En zelfs moet ik zeggen, en voor zover wij ons aan hem onderwerpen. Dat is het werk Gods. Maar dat spreekt velen niet aan. Om de eenvoudige reden dat het mens niet geneigd is, althans van nature niet geneigd is, om dat lichaam waar hij de beschikking over heeft en waardoor hij leeft en zich manifesteert in deze wereld, om dat lichaam ter beschikking te stellen van een ander. Het is voor mijn lichaam. Ik moet u zeggen, misschien heb ik dat wel eens gezegd, maar het zit mij ontstellend dwars. Ik ken er die deze waarheid van Gods werk in onze dagen zelfs goed verstaan. En die goed verstaan dat God geen werk doet onder Israël of de volker of in de wereld of wat dan ook. Dat het niet Gods bedoeling is om in onze dagen zijn koninkrijk te openbaren. Die ook goed verstaan dat het de bedoeling is dat wij uit genade leven. En uit de heerschappij van Gods genade. En die een goed idee hebben van de enorme grote liefde Gods voor de zondaar, maar in het bijzonder voor de gelovigen en dus voor hen zelf, en die desondanks glashard volhouden, ik ben dood voor God. En het lichaam is allemaal vlees, dus voor God dood. Hoe je het bedenken kan, dat weet ik niet. Nou, ik heb een idee over hoe de theorie luidt, maar dat is een andere gedachte, hè? Dat is iets anders. Hoe moet men bij zulke vreemde zaken komt? Waar het juist om gaat in onze dagen, is punt 1, sowieso, niet alleen in onze 2000 jaar bij wijze van spreken, maar ook in de daaropvolgende 1000 jaar, eveneens circa dan, hè, waar het om gaat is dat wij onze lichamen juist aan hem ter beschikking stellen, opdat hij onze lichamen zou levend maken. En opdat hij zijn leven in ons zou leven. En dat in ons wil zeggen in onze lichamen, waar anders in? Stel dan uw lichamen, maar ik heb er in het verleden al dikwijls over gesproken, gelukkig. Stel dan uw lichamen tot heilig offer. Stel dan uw leden tot instrument of wapenen, gereedschappen der gerechtigheid enzovoorts. En ik, weliswaar, ik ben dood, doch ik leef. En hoe zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook niet uw sterfelijke lichamen levend maken? Niet in de toekomst, nu, in het heden. En zodat we kunnen zeggen met de apostel, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Levend lichaam voor God. Dat is waar het in werkelijkheid om gaat. En dat is het echte werk Gods. In ons, in onze levens, maar meer specifiek in onze lichamen. Dat is waar het over gaat. Maar het probleem is dat die boodschap, dat God niks doet in de wereld, althans zich niet manifesteert in de wereld, maar dat hij wat wil doen in u en mij. Wel, die boodschap die verwerpt men. Men heeft liever dat men kan aanwijzen van, kijk eens wat God doet in onze dagen aan grote werken. Vroeger moest je ervoor naar, te kort geleden nog moest je naar Jeruzalem. Wat geweldig wat God daar deed. Het allemaal in de Sinaï-woestijn, maar dat is ook alweer jaren terug. Tegenwoordig moet je naar Toronto. En, oh nee, dat komt hier. Nou, laat maar zitten. Er was nog iets wat ik nou pas weer gelezen heb, waar je ergens naartoe moest. Of wat dan ook weer hier zou komen enzovoort. Allemaal, kijk eens wat God doet daar. Het is onbijbels. Mag wezen wat het wil, maar het is de hele gedachte van God werkt daar, grote wonderen, is volstrekt onbijbels. Bovendien, je kan het nooit bewijzen. En het heeft ook geen enkele zin om dat te proberen, of om het te doen. Het leidt tot niks. Waar het om gaat is niet of God daar grote dingen doet, gaat erom of God grote dingen doet in uw en mijn leven. En dat is niet zichtbaar. Gelukkig maar, want anders zouden wij gewijs worden. Dan kun je ermee te koop gaan lopen, kun je gaan demonstreren, enzovoorts. Hè. Kijk eens wat God in mij doet, of gedaan heeft. Ik zeg altijd, als je een poos in de gevangenis geweest bent, dan kun je altijd nog even gelist worden. Dat begrijpt gelukkig niet iedereen, dat is ook niet de bedoeling. Hè? Maar zo is het toch, hè. Als je in de goot gelegen hebt, dan, nou ja, goed. Kijk eens wat God aan mij gedaan heeft, en wat hij aan mij gedaan heeft, wil hij aan u doen. Het is levensgevaarlijk. Het kan wel waar zijn, maar het is levensgevaarlijk omdat het de verkeerde richting aangeeft. Het gaat er niet om wat er te zien is. Er is niks te zien, er is niks aantoonbaars te zien, er zijn geen manifestaties te zien, laat staan spektakels. Hè? Maar in tegendeel, het is het werk wat God in het verborgene doet in u en mij. En in wezen zijn dat veel grotere dingen. Dat is ook wat de schrift ervan zegt. Nou, waar het om gaat is gewoon dat waar deze boodschap gepredikt wordt, namelijk die van een koninkrijk gods, jawel, maar voorlopig en tijdens onze generatie dus in elk geval, niet openbaar in de wereld. En dat geldt voor onze generatie uiteraard ook. Voor ons toch, hè? Zolang wij hier zijn, worden deze dingen immers in de wereld niet openbaar. Waar deze dingen gepredikt worden, worden ze inderdaad tegengesproken, wordt er kwaad van gesproken, verharden mensen zich en worden ongehoorzaam. Dat is wat hier staat, in vers 9. Als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg voor de menigte. Want de weg, dat is in feite de weg die God gaat. Iedereen weet dat in Handelingen die term de weg gebruikt wordt ter aanduiding van het werk wat God deed in die dagen. En in het algemeen dat de term de weg gebruikt werd voor het christendom. En een beetje evangelische gemeenten vandaag heten ook de weg. Vind ik altijd leuk, want vervolgens, als ze niet de weg heten, heten ze Bethel. Maar Bethel heette eerst Lus. En Lus betekent een omweg, dus dan ben je er toch weer. Liefst twee keer, maar laat maar zitten. De weg. Wat is er zoveel bijzonders aan de weg Gods voor de menigte? Wel, dat is deze omweg. Het werk wat God doet buiten de wereld om, buiten de zichtbare dingen om. Dat is waar het over gaat. Het weliswaar aanbreken en het werkzaam zijn van het koninkrijk, maar desalniettemin het onzichtbaar blijven van datzelfde koninkrijk. Dat bevalt ons wellicht niks, maar niettemin, dat is de Bijbelse boodschap. gedurende 2000 jaren lang, terwijl hier staat, dit geschiedde 2 jaren lang. Ik vind het altijd prachtig, zo'n uitdrukking, want die is natuurlijk erg rijk aan betekenis. Maar let op, hij spreekt met hen over de zaken van het koninkrijk Gods. En dus over de heerschappij van Christus. En als hij dan geen koninkrijk heeft in deze zichtbare kosmos, dan regeert hij dus kennelijk inderdaad in ulieden. Want dat is wat gezegd wordt. Het koninkrijk was immers niet van hier. Het koninkrijk is binnen ulieden. Ik weet niet of ik het nog gelezen heb. Misschien ben ik het in de haast voorbij gegaan. Maar dat stond er, hè, in, wat was het, Johannes? Het is binnen ulieden. Dus regeert in uw hart. En de vraag is of dat het geval is. Of ons aan hem hebben onderwerpen. Soms denk ik dat al dat wijzen naar zie hier of zie daar, Jeruzalem, Toronto, kan mij nou schelen welke plaats het is, hè. Maar zie hier of zie daar, dat het eigenlijk alleen maar in de praktijk tot doel heeft om de aandacht af te leiden inderdaad van het eigen hart. Zie hier, zie daar. Maar de vraag is wat er in u is. Dat is waar het over gaat. Nou goed, koninkrijk dus. Handelingen 19 was dat. En men zegt dan, nou ja, Paulus wist niet beter. Hij dacht dat het over het koninkrijk ging. Maar wij weten niet beter dan, als we dat zeggen, omdat wij niet weten wat het koninkrijk is. En omdat wij niet onderwezen zijn dan in het koninkrijk en de aspecten daarvan, en zeker niet in de verborgenheden van het koninkrijk. Maar het is het koninkrijk. Nou goed, dat is handelingen 19. Dan krijgen we handelingen 20... waar de apostel afscheid neemt van de ouderlingen, de oudsten te Efeze. Hij zal hen nooit meer zien. Hij komt ook niet meer in. Leuk, hè? Die Efezebrief is inderdaad de brief waarin op systematische wijze onze tegenwoordige bedeling uiteengezet wordt. Waar specifiek gemeentelijke waarheid verklaard wordt. Maar overal waar Efeze in de Bijbel dan voorkomt, speelt dat een rol mee, hè, in de geschiedenis. Het gewicht daarvan komt mee. En dat zie je ook, want als de apostel zo hier en daar gemeente bezoekt en zegt, nou, dit is de laatste keer dat ik kom. Nee, niet omdat hij zou sterven, maar omdat hij zijn volgende zendingsreis zou afleggen vanuit Rome naar Spanje, naar het uiterste westen, staat er in andere literatuur. Maar laat me zitten, omdat hij gewoon de andere kant op zou gaan. Wanneer hij dus die plaatsen bezoekt en afscheid neemt, ontmoet hij wel de oudsten uit Efeze, maar in Efeze komt hij niet. Hebben jullie dat als een leuke? Dat is gewoon een leuke. Hij neemt afscheid van de gemeente in Efeze, maar hij komt niet in Efeze. Met andere woorden, hij heeft contact met die gemeente daar, al was het maar via de oudste, maar hij vertoont er zich niet. Kijk, dat is gemeentelijke waarheid, uitgebeeld. Namelijk, dat is wat de Heer doet. Hij heeft contact met de gemeente zoals in de brief aan Efeze uiteengezet heeft. Hij heeft de communicatie mee, maar hij vertoont zich niet. Zie, dat is het verhaal. Nou goed, maar u ontmoet dan hier die oudsten uit die gemeente uit Efeze. Waarin hij zegt, hij spreekt hen toe en hij zegt, nou let ik maar even lezen vanaf vers 18, doet er ook niet toe. Vanaf vers 18, als zij tot hem gekomen waren, zei hij tot hen, gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben. Dienende de Heere, en dus niet die gemeente daar, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was. Moet je even bedenken aan de uitspraak over, ja, maar Paulus wist hier nog niet beter. Even in gedachten houden. Hè? Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar. En bij de huizen, in de huizen dus. Betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu ziet ik, gebonden zijnde door de Geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Dat zou ook gebeuren. Hij zou gevangen genomen worden en afgevoerd via Jeruzalem naar Rome. Dat verhaal kent u. Maar, zegt de apostel, ik acht op geen ding, nog houde mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade Gods. Evangelie der genade. Hoezo wist je niet beter? Het evangelie der genade. Nou goed. En nu ziet, ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods. En aan een oppervlakkige dispensationalist vraag ik dus, wat heeft de apostel nou gepredikt? Het evangelie der genade Gods? Of heeft hij het koninkrijk Gods gepredikt? Beide dingen staan hier. Dat wil zeggen, voor zover een verschil bestaat tussen deze uitdrukkingen, zijn ze in ieder geval niet tegenstrijdig en vormen ze één geheel. Namelijk één boodschap der genade Gods en des koninkrijk Gods. Toch? Een en hetzelfde, het koninkrijk Gods. En dan zeggen we, nou, het koninkrijk, dan wist je nog niet beter. Nou ja, je moest door genade het koninkrijk binnengaan, maar goed, dat het koninkrijk niet aan de orde was, wist je nog niet beter. Oh nee, gaan we weer verder. En nu, vers 25, ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, prediken dat koninkrijk Gods mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik jullie op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed, dus van het leven, van u allen. Wat bedoelt hij daar nou weer mee? Wel, zegt hij, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al wat ik tot nog toe weet. Maar dat staat er niet. Hij zegt, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Dat wil zeggen dat hij de raad, let op het woord raad nog een keer, dat hij de raad Gods kende. En dat hij dus ook inderdaad eerder in Efeze, want hij spreekt tot de oudste van Efeze, dat hij eerder in Efeze hen heeft aangeraden het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen dat hij de raad Gods met betrekking tot het koninkrijk, Gods gerechtelijke uitspraak, of uitspraken, inclusief overwegingen met betrekking tot het koninkrijk, dat hij die volledig heeft bekendgemaakt aan de Efeziërs. Niet alleen voor zover hij wist, maar zover Gods wist. God wist al de raad Gods, niet al mijn raad. Al de raad Gods. Heb je dat? En dat het raad is, dat is duidelijk genoeg, want je zit al met het probleem. God zou een koninkrijk brengen, zou het brengen via Israël, en dan komt hij bij Israël en Israël wil het koninkrijk niet. Wat moeten we dan doen? Vragen we de Hoge Raad. Toch? Belofte gedaan, op die voorwaarden zou het vervuld worden, een contract, zwart op wit, een testament, of wat het maar wezen mag, want dat was het allemaal. Een verbond. En wat dan? Nou, en God, de hoogste rechter, heeft daar raad overgehouden. De raad Gods. Het is die raad Gods die door de apostel Paulus bekend is gemaakt ten volle, zegt hij, aan deze Efeziërs. Met betrekking tot dat koninkrijk en hoe dat is met de tegenwoordige positie van dat koninkrijk en eventueel hoe dat is of zal zijn in de toekomst met betrekking tot dat koninkrijk. Alleen, wat eerst heet koninkrijk Gods in vers 25, wordt vervolgens anders genoemd in vers 28. Daar staat, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want na mijn vertrek zullen zware wolven tot u inkomen die de kudde niet sparen, enzovoorts. Zodat wat eerst heet koninkrijk Gods, heet nu ineens de gemeente Gods, letterlijk, of iets aangevuld, een kudde Gods. Maar dat is wat het is. Waarmee dus gewoon gezegd wordt dat na die volle raad Gods dat koninkrijk tot op heden in elk geval gestalte krijgt in wat wij noemen de gemeente. De gemeente Gods. En dat is de volle raad Gods. Daarvan kun je niet zeggen, er moet later alsnog wat aan toegevoegd worden. Of Paulus moest daarin nog verder worden onderwezen. Integendeel, als dat zo zou zijn, zou je hier liegen. Toch? Maar dit is de volle raad Gods. In Handelingen 20, waarna wij, om het verhaal te voltooien, maar even doorbladeren naar Handelingen 28. En dan zijn we helemaal aan het eind van Handelingen. Waar de apostel inderdaad gevangen zit in Rome. waar hij contact zoekt met de Joodse leidslieden in Rome. Joodse leidslieden in Rome die onder het gezag stonden van het Sanhedrin in Jeruzalem. Want vergis u niet, de Joodse Hoge Raad, jawel, raad. De Joodse Hoge Raad had zeggenschap over alle Joodse gemeenten, waar ook ter wereld. Dat blijkt ook, want het gaat erom of er contact geweest is tussen het Sanhedrin in Jeruzalem en deze Joodse leiders. Nou, ze hadden wel wat gehoord, is dan de gedachte, hè? Maar goed, hij verzamelt de Joodse leiders daar. Zegt vers 17, het geschiedde na 3 dagen dat Paulus samenriep degene die de voornaamsten der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hun mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonte, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen. Terwijlke mij onderzocht hebbende, wilde mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hoop Israëls ben ik met deze ketenen ontvangen. De hoop van Israël, dat was immers de Messias en daarmee het koninkrijk. En dan zeggen zij, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, maar dat betekent van de Hoge Raad, van de Joodse Hoge Raad, Judea. We hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Het moet gezegd worden, het is meer dan 4 jaar later inmiddels. Hè? Nee, niet meer dan 4 jaar, meer dan 2 jaar later. Hè? Maar zeggen ze, maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze secte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. Ze hadden dus wel wat gehoord, hè? Nou goed, wordt overal tegen. Dat is nog zo, dus er is niks mis, hè? Het is nog steeds zo, er wordt overal tegengesproken. Nou, als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, in de plaats waar hij woonde dus, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. In de meer dan 25 jaar later. Hè? Zoiets. En Paulus heeft het nog steeds over het koninkrijk Gods. Waarom? Omdat hij niet beter wist. Nee, juist omdat hij beter wist. Het koninkrijk Gods. Hij legde hen het koninkrijk Gods uit. Dat moet je vandaag eens proberen. Aan een Jood uit te leggen het Messiaanse Rijk. Er zijn zelfs christenen die dat kwalijk nemen. Want de algemene gedachte is dat als iemand het koninkrijk Gods moet uitleggen, dan moet de Jood dat zijn. En wij christenen zouden naar hen moeten luisteren. Nou, hier staat andersom. Hier komt de christen Paulus. En die is van mening dat de Joden naar hem moeten luisteren, om de eenvoudige reden dat ze te weinig begrijpen van het koninkrijk Gods. En niet alleen dat ze niet begrijpen dat het koninkrijk Gods is uitgesteld en dat het pas in de toekomst zal komen. Want eigenlijk, als je het iets korter zegt, weet elke Jood dat. Het koninkrijk komt in de toekomst. En de Messias komt ooit een keer. Vermoedelijk niet in deze generatie dan, maar hij zal een keer komen. Dat is toch, dat is niks bijzonders aan. Maar het gaat erom dat Paulus hen hier zou uitleggen dat het koninkrijk Gods al gekomen is. Echter niet met uiterlijk gelaat. En dat weliswaar de Messias niet gezeten is op de troon in Jeruzalem, op de troon van zijn vader David, maar dat hij wel degelijk gezeten is op een veel en veel en veel hogere troon. In de derde hemel, in de hemel zelf dus. En dat zou hij hen uitleggen. En dan staat er, aan welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten van des morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel en anderen waren het oneens, vers 25, waarna Paulus zegt, nou ja, dat is precies waar ik het over heb, want dat zei de profeet ook al, namelijk dit volk zal verhard worden. Dat is dus helemaal geen onvoorziene omstandigheid dat het Joodse volk zal verhard worden. En dat het koninkrijk niet zou openbaar worden over Juda, over het Joodse volk, is dus helemaal niet een onvoorziene omstandigheid. Sommigen denken dat het onvoorzien is. Zo van, dan is het eenmaal zover, is daar een Messias? Wordt een Messias gepredikt aan Israël? En helaas, hè? Of de duivel hem meespeelt. Nee, dat is ook zo natuurlijk. Maar helaas, nou wil dat volk niet. Toch? En dan zitten we hier met een koninkrijk, maar daar kan niks mee, want de belofte was aan Judea, aan Juda en Jeruzalem. Maar ja, die willen het niet. Wat moeten we nu? Nou, er moet een raad gehouden worden, zoals gezegd, en dan komt de raad gods. Maar vergis je niet, die raad gods werd niet op dat moment gehouden. Raad gods, inclusief raad gods over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Namelijk de raad gods inclusief de roeping van de gemeente in onze dagen, is een raad die al gehouden werd voor de nederwerping der wereld, want er staat zwart op wit in mijn Bijbel. En er staat dat de gemeente al uitverkoren is in Christus van voor de nederwerping der wereld. En dat onder de heidenen verkondigd wordt de veelkleurige wijsheid Gods in overeenstemming met het plan der eeuwen wat God zich voorgenomen had in Christus. Zit allemaal in de Bijbel, zwart op wit. Efeze of zo, ik zoek het me niet eens op, want dat is niet de belangrijkste. Maar het is volstrekt Bijbelse waarheid. Zie? Dat, over die dingen gaat het hier. En daarvan staat dan dat de apostel zegt, ja, nou zie, dit is wat Jesaja gezegd heeft, toen worden ze helemaal boos. Toch? Vanzelfsprekend? Nou goed. Maar dan staat er dat de apostel zegt, het zij u dan bekend, vers 28, dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en die zullen horen. En dan moet ik u zeggen, broeders en zusters, dat de zaligheid altijd al gepredikt werd aan heidenen en dat er altijd al heidenen waren die geloofden. Oh ja, noem eens een voorbeeld dan. Nou, we dachten van Abraham. Om maar meteen een leuke te noemen dan. Abraham, de Syriër. Evangelie toch bij heiden, of niet? Het was toch een heiden? Het bestond namelijk niet anders dan heidenen, dus het was een heiden. Israël bestond nog niet. Het is toch een heiden? Er is niks bijzonders aan. Maar in de Oud-Testamentische geschiedenis komen we dat toch steeds tegen. En tot in de Nieuw-Testamentische geschiedenis aan toe, waar de Heer zegt, ik heb zelfs zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Onder heidenen wel. Het is toch altijd al zo geweest? Conclusie, of dit is onzin, of het betekent wat anders dan wij nu denken. En dat laatste is het geval. Want wat hier gezegd wordt, is niet dat vanaf dit moment de heidenen zalig kunnen worden, of vanaf een of ander moment uit het recente verleden, maar de gedachte is dat de zaligheid als zodanig, het woord van God, het evangelie, het beheer van het woord Gods, het koninkrijk, gegeven is aan heidenen. En dat betekent dat vervolgens niet vanuit Juda of vanuit het Joodse volk het evangelie en daarmee het koninkrijk gepredikt zal worden aan alle volkeren. Maar dat betekent dat door een ander volk dan dit Juda het evangelie bewaard en vervolgens gepredikt zal worden. En voor zover in onze dagen sprake is van een koninkrijk, en dat is zo, al is het dan verborgen, wordt het beheerd en gepredikt niet door Juda, maar door een ander volk. Staat dat nog ergens in de Bijbel? Ja, de Heer zei, het koninkrijk zal van uw lieden worden weg. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen, zal gegeven worden aan een ander volk wat zijn vrucht voort zal brengen. Dat is letterlijk, bijna letterlijk, hetzelfde als wat hier staat. De zaligheid is gegeven aan heiden en die zullen horen. Het koninkrijk is gegeven aan een ander volk en dat zal zijn vrucht voortbrengen. Dat staat bij de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Die gedachte is, dat is niks nieuws op zich. Er staat trouwens ook niet, vanaf dit moment zal, enzovoorts. Maar de gedachte is, het zij u dan bekend. Hun was onbekend, maar Paulus was het niet onbekend. Hij zei, jullie moeten weten dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden zal worden. Nee, nu wordt, ook niet, nee, is, het is al lang gebeurd. En zelfs niet in de zin van dat heidenen nu zalig konden worden, want dat was altijd al zo. U weet wel, het argument van Romeinen 3 gaat ook op. Is God de God der Joden alleen? Of ook der heidenen? Nee, zegt Paulus tot de Jood, er is maar één God. En elke Jood weet dat, er is maar één God. En dus is hij ook God der heidenen. En dus worden Joden en heidenen op dezelfde wijze voor God gerechtvaardigd. Door geloof en uit genade. Altijd al zo geweest. Zal ook nooit veranderen trouwens. Toch? Maar waar het hier om gaat, is het beheer van die zaligheid. Het gaat om welk volk de eerste plaats in het koninkrijk zou innemen. En de gedachte is, niet het Joodse volk, maar een heidens volk. Dat betekent gewoon een niet-Joods volk, een ander volk. Dat is wat hij gezegd. En niet vanaf dit moment, maar het is al zo. En bovendien zegt de apostel niet, ik maak u nu bekend. Hij zegt, het zij u dan bekend, want ik heb stellig de overtuiging dat hij dat in het voorgaande, de voorgaande uren, zoals morgens vroeg tot 's avonds later lang uiteengezet heeft. En even terzijde, het ligt natuurlijk zeer voor de hand dat de apostel allang die uitspraken aangehaald heeft, die hij eerder in de handelingen ook heeft aangehaald, net als Petrus trouwens, over allen die daar verre zijn. Die zouden horen. Die eilanden der zee, weet u wel, ook uit de vele profetieën. Vooral uit die uit Jesaja trouwens, waaruit hij hier citeert. Hij heeft het al gezegd, maar hij sluit het af. Aan het eind van het verhaal, einde van het gesprek. Als je maar weet, want dat is ongeveer wat hij dan zegt. Als je maar weet dat de zaligheid de heidenen gezond is. Betekent, het is van u weggenomen, het is gegeven aan een ander volk. En redelijk oppervlakkig, maar bijbels gezegd. Het is van u weggenomen en gegeven aan heidenen. En iets nauwkeuriger gezegd, maar of hij het daarover gehad heeft, weet ik niet zeker, maar het ligt voor de hand. Het is van Juda weggenomen, het is gegaan naar Efraïm. U weet wel, van de twee weg naar de tien. Dat is in Rome, maar drie straten verder, maar daar gaat het nou niet over. Maar het is wel zo, daar hebben we het een andere keer over. Hè? Maar wat hier gezegd wordt, is gewoon het evangelie of de zaligheid Gods is de heidenen. Niet het wordt aan de heidenen gepredikt, maar de gedachte is het wordt door de heidenen gepredikt. En zelfs aan Joden, en het gebeurt hier ter plekke, want Paulus zit hier als Romeins staatsburger die zich op de Romeinse keizer heeft beroepen in Rome. Vergis u maar niet. Niet een Jood kon dat, een Romein kon dat. En Romein heeft zich op de keizer beroepen, op grond van zijn Romeins burgerschap, en daarom is hij hier in Rome, en hier is de Romein, de heiden Paulus dus, en langs moederskant de Benjamin niet, en dus de broer van Efraïm, maar daar gaat het nou niet over, hè? Daar zouden we het niet over hebben. Maar het is Paulus de Benjamin niet die hier het evangelie predikt aan Juda, en hij zegt, dat is de situatie in onze hele bedeling. En als demonstratie daarvan blijft hij 2 jaar gevangen zitten in Rome. En die 2 jaar zijn een aardige uitbeelding van de 2000 jaar van de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Want 2000 jaar lang zou het verborgen blijven voor Juda, is de gedachte. En dat Paulus vanaf het begin van zijn officiële openbare prediking, deze volle raad Gods ook gekend heeft. En dat nooit wat anders gepredikt heeft, daarover hebben we het weer straks na de thee.